Alle zei het al, het lied wat we net zongen, dat heeft qua inhoud een heleboel te maken met waar ik vanmorgen over wil preken, over de psalm waar ik uit wil preken. En dat is psalm 126. Psalm 126, dat is een pelgrimslied. Een lied waarmee mensen op weg gingen naar de tempel om daar God lof te zingen. En zoals altijd is ook deze psalm een soort van gedachtenrijm. We hebben de eerste twee versen die elkaar eigenlijk dupliceren, maar dan in andere woorden. En de laatste twee versen doen dat ook. En middenin staat één zin. En dat is een soort keerpunt in de psalm. Waarbij je tot één keer komt en nog even nadenkt van ja, maar hoe staan we nu eigenlijk voor? En toch is het een lied wat naar de lofprijzing van God toe gaat. Wat je aan het dansen brengt en... Zo is God met je op weg. Zo ben je op weg samen met God. Psalm 126. Ik lees hem uit de Basic Bijbel, maar de inhoud is ongeveer gelijk aan de vertaling die jullie allemaal hebben voor je. Dus dat moet wel lukken, denk ik. Het is een pelgrimslied. Het leek wel een droom toen wij, die gevangen waren meegenomen, weer naar Jeruzalem terug konden gaan. We lachten en we juichten. De andere volken zeiden, de Heer heeft iets geweldigs bij hen gedaan. Ja, de Heer heeft iets geweldigs bij ons gedaan. We zijn er zo blij over. Heer, breng verandering in ons lot. Zoals de droogstaande beken in de woestijn weer gevuld worden door de regen. Ook al huil je terwijl je zaait, je zal juichen terwijl je maait. De zaaier loopt huilend te zaaien, omdat hij dat graan niet zal kunnen eten. Maar als hij zijn oogst binnenhaalt, loopt hij te juichen met zijn armen vol graan. Nou, deze psalm kwam, dat laatste vers kwam ter sprake toen Carina bij ons woonde. En we zo lekker gezellig in de huiskamer zaten. En toen kwam die tekst ineens naar voren van... Huilend zullen ze zaaien en juichend zullen ze maaien. En dat de boer huilend zijn zaad in de akker strooit in het voorjaar. En uiteindelijk weer een mooie oogst binnen mag brengen. En ik weet dat, want ik heb bij een boekhoudbureau gewerkt dat heel veel landbouwers bediende als klant. En ik had er altijd een hekel aan om in het voorjaar naar de akkerbouwer toe te gaan. Want die mensen die waren zo ingekeerd en zo verdrietig en... Ja, het huilen stond ze nader dan het lachen, want in het voorjaar dan moesten ze dat mooie zaad moesten ze in de akker strooien. Ja, wie weet wat er van terecht komt. Dus het was eigenlijk een heel droevige bezoek altijd. Dat is niet waar. Ik heb dat nog nooit meegemaakt, dat mensen gingen zaaien en dat ze erbij liepen te huilen. Echt niet. En ik vond het zo'n rare gedachte, dat je dus huilend loopt te zaaien, omdat je dat zaad kwijt... Ik heb dat nog nooit gezien. Ik ben altijd vol verwachting als ik wat zaadjes in de grond stop. Dan doe ik dat niet zoveel. Die taak heeft Engelien. Maar die heb ik ook nog nooit zien huilen. Tenminste, niet daarom. Dus we zaten met z'n allen er zo over te denken. En we dachten, ja, hoe zit het dan? Wat wil die psalm nu eigenlijk zeggen tegen ons? Ik kwam een verhaal tegen van een zendeling uit Engeland. En die werd uitgezonden naar de Sahel. Ik denk dat tegenwoordig ook nog wel gebeurt. Maar dan gaat het allemaal undercover. Want wie daar in de Sahel gezien wordt als zendeling... Die heeft niet lang meer te leven over het algemeen. Maar dat was nog in de tijd ervoor. In de Sahel... daar gaan de boeren ook zaaien. Dat doen ze ook. Daar hebben ze... 4 maanden de tijd hebben ze daar om te zaaien en te oogsten. Dus in die 4 maanden tijd moet alles gebeuren. En dat lukt over het algemeen wel. En daarna die 4 maanden, of die vierde maand, dan wordt er geoogst. En dan wordt er gier binnengehaald. En dan hebben ze de schuur vol. Zakken vol met gier hebben ze dan. En dan is het feest. En dan eten ze elke dag wel 3 keer. Lekker eten. Daar word je sterk van. En de kinderen ook. Maar dat is maar een paar weken. En dan zegt vader van, ja, oh jongens, want dit gaat hard. We moeten toch iets minder gaan doen. Dus dan worden de aantal maaltijden teruggeschroefd naar 2 per dag. Maar na een tijdje is moeder een keer in de schuur geweest. En die zegt van, op dit tempo doorgaand, dan halen we de nieuwe oogst niet. Dus nog maar 1 maaltijd per dag. En de kinderen, die lopen te schreeuwen van de honger. Mama, mag ik wat eten? Mama, is er nog wat? En de kinderen verzwakken en ze worden vatbaar voor ziektes. Maar dan zijn de 8 maanden van niet oogsten, die zijn bijna voorbij. En dan is er echt nog maar een halve maaltijd per dag op voorraad. Dus er worden nog minder. En een klein jongetje die ook nogal honger heeft, die is in een schuurtje bij zijn vader. In zo'n hutje bij de geiten. En hij ziet daar een zak hangen. En hij voelt dus in die zak. En dan holt hij naar zijn vader toe. Hij zegt, papa, papa, kom eens. Nou, papa gaat mee naar dat schuurtje. En de zoon, die zegt tegen papa, kijk daar, die zak. Pak die eens. Hij zegt, want ik heb erin gevoeld en er zit allemaal gierst in. Dan kunnen we nog eten, dan hebben we weer genoeg. En dan springen bij vader de tranen in zijn ogen. Want dat is het zaaigoed wat hij apart heeft gehouden. Om opnieuw weer in te zaaien, zodat ze het volgend jaar weer eten hebben. En in die tijd dat het zo karig eten is, dan gaan de kinderen dood van de honger. En als vader dan dat zaad uit het schuurtje haalt om te gaan zaaien, dan springen hem de tranen in de ogen. Want hij weet, dit is kostbaar zaad. Hier hadden levens mee gered kunnen worden, maar ik moet door. Ik moet nog steeds weer opnieuw zaaien, om ook volgend jaar weer te eten te hebben. Maar het kost de moeite om dat zaad niet bij de kinderen op het bordje neer te leggen of in het kommetje te stoppen. Op zo'n manier kun je er wel iets bij voorstellen. Bij een lezing van de psalm die zegt van de zaaier loopt huilend te zaaien. Omdat hij dat graan niet zal kunnen eten. Maar als hij zijn oogst binnenhaalt, loopt hij te juichen met zijn armen vol graan. Want aan het einde van die 4 maanden, dan is er weer genoeg. En dan kunnen ze weer feest vieren. Dan kunnen ze weer dooreten. Deze psalm die is geschreven naar aanleiding van de terugkeer uit de ballingschap in Babel. Babel, waar het volk naartoe verbannen was, doordat koning Nebukadnezar het Jeruzalem had ingenomen, had hij heel veel Joden meegenomen naar Babel. En daar konden ze voor hem werken. Daar konden ze hun nieuwe bestaan misschien opbouwen in Babel. Veel Joden hebben dat ook gedaan, want ook niet iedereen is mee teruggekomen. Er zijn een aantal achtergebleven, maar we kennen wel een aantal geschiedenissen uit Babel. We weten van Esther, die daar ook koningin geworden is. Er was ook een Joods meisje, Mordechai, die daar eerste minister is geworden. Haar oom. We kennen de geschiedenis van Daniel, die echt een hoogstaande man was. Gewoon een Jood, die daar dus eigenlijk in ballingschap zat. Maar die dus hoog opgeklommen was op de maatschappelijke ladder. Dus de Joden die hadden het misschien nog niet zo heel slecht daar in Babel. Maar toch, als we Psalm 137 lezen, waar ze dus erover schrijven dat ze hun citer in de wilgen hadden gehangen, omdat ze zo verdrietig waren dat ze niet in Jeruzalem konden zijn. En dat toen de soldaten van Babel, dat die nog van ze wilden hebben, dat ze vrolijke liederen gingen zingen. Nou, het is toch te gek. We zitten hier in ballingschap. We missen Jeruzalem zo en dan moeten wij nog vrolijke liederen zingen. Dat is ook zo'n psalm uit die tijd. Maar dit is er eentje, deze psalm, toen er een groep van de bevolking van Israël, dus een groep Joden, was vrijgelaten en dat er gezegd werd, nou, jullie mogen weer terug naar je land. Ga maar weer je tempel opbouwen, ga maar weer je steden opbouwen, want we laten jullie gaan. Nou, dan kan je je voorstellen dat ze blij zijn. Van hoera, we mogen weer. We gaan weer naar Israël, we gaan weer naar ons land toe. We gaan weer naar Jeruzalem, we gaan Jeruzalem weer opbouwen. Nou, en ze juichend gaan ze onderweg en ze zingen erbij. Ze hebben het geweldig naar de zin. En de volken rondom die kunnen zien aan dat volk, nou, die zijn blij. Hè, wat is dat? Waarom zijn ze zo blij? Nou, zeggen de Joden, omdat wij zo'n goede God hebben die ons vrij laat gaan. Die ons weer bevrijd heeft uit het land, uit de slavernij. Die ons weer terugbrengt naar ons eigen land. En daar kunnen de andere volken ook aan zien dat God goed is. De Heer heeft iets geweldigs bij ons gedaan. We zijn er zo blij over, zeggen ze dan. Nou, dat weten de mensen. Maar dan komen ze daaraan gelopen in Israël. En het is een verwoest land. Ze komen bij Jeruzalem. Het is één grote puinhoop. Ze zien de plek waar de tempel stond. Daar staat niks meer. Nog wat stenen liggen er. Wat een teleurstelling. Ze hadden wel begrepen dat er iets mis moest zijn in Israël, maar dat het zo erg was. Jongen, wat nu? En dan bidden ze tot God. Heer, breng verandering in ons lot. Zoals de drooggevallen beken in de woestijn weer gevuld worden door de regenen. En ze worden weer bemoedigd. Ezra is teruggekomen. Nehemia, de schenker van de koning, die heeft permissie van de koning gekregen in Babel om ook terug te gaan met een groep mensen. En die brengt allerlei bouwmaterialen mee. Dus er is weer licht in de tunnel, zeg maar. Ze kunnen weer gaan beginnen. Maar ze krijgen tegenwerking. Er zijn wat onaardige gasten. De stadhouder van Samaria, Sanballat. Zijn secretaris Tobia. En Gesem, een Arabische koning. Die vinden dat maar niks als ze Jeruzalem weer op gaan bouwen. En die gaan ze belachelijk lopen maken. Wat moeten jullie nou met zo'n groepje mensen? Moeten jullie nou weer zo'n stad op gaan bouwen? Moet je kijken wat de puin op, man. Dan gaat dat nooit lukken. Nou, daar waren ze zelf ook al een beetje bang worden. Dus zo'n uitspraak, dat bevestigt hun bange vermoedens. Maar ze willen doorgaan. En Nehemia, die zegt van jongens, we pakken het op. We trekken ons niks van die gasten aan. We gaan bouwen. Verzamel stenen, ga bouwen. Maar dat driemanschap, die Sanballat, Tobia en Gesem, die zijn ook niet voor één gat te vangen. En wat zeggen ze? Wij gaan een brief schrijven naar de koning van Babel. Of dat allemaal wel klopt wat jullie hier doen. Want we geloven er niks van. De volgende ontmoediging. En ondertussen moet de bouw worden stilgelegd. En de bouw wordt stilgelegd, maar dat is niet voor lang, want er komt een brief van de koning dat er toegestaan is dat ze daar bouwen. En ze gaan weer verder. Maar de moeite blijft. Er worden aanvallen gedaan. Vanuit allerlei hoeken en gaten komen de rovers om ze het werk onmogelijk te maken. En zo gaat de bouw toch door. Ondanks alle tegenstand. Eén hand die het zwaard hanteert. En de andere die de Heer vereert. En zo werken ze. Bewakers bij de bouw. En de bouwers die hard kunnen werken zo. En na verloop van tijd is toch de buitenmuur van Jeruzalem klaargekomen. En de tempel die wordt hersteld. En ze vieren feest. En zo is het volk weer in hun land gekomen. Na alle moeite en tegenwerking wordt de bouw afgerond en kunnen de Joden weer juichen. En al die moeite en die tegenstand, die wordt hier verbeeld in de woorden, ook al huil je terwijl je zaait, je zal juichen terwijl je maait. Het was huilen met de pet op, zeg maar, voor de Joden die aan het bouwen waren. Zoveel tegenstand, zoveel misplaatste humor die ze te verduren kregen. Sanballat, Tobia en Gesem, die zeiden van ja, jullie zijn niet goed. Jullie zijn helemaal verkeerd bezig. En die werden steeds kwaaier. Want weet je waarom het eigenlijk was? Nehemia wilde de Joden goed doen. Herkennen jullie dat? Mensen die de Joden goed willen doen, dat die boosheid te verduren krijgen? Ik wel. Ik weet dat de Joden ook heel veel boosheid te verduren krijgen. En misschien niet altijd onterecht. Maar als je de Joden helpt, dan heb je het niet makkelijk. Ik kan me zo voorstellen dat je bij deze psalm niet direct een beeld krijgt van je eigen leven. Maar ik weet dat de christenen die hier zitten allemaal een soortgelijke bevrijding hebben meegemaakt. Misschien niet dat je was weggevoerd uit je land en uit je vertrouwde omgeving en ergens anders moest wonen waar je helemaal niet wilde wonen. Maar wel dat God jou ooit bevrijd heeft. Dat hij jou duidelijk gemaakt heeft dat de schuld waaronder jij leeft er daadwerkelijk is en dat hij die van je af wil nemen. En dat hij, dat ook laat zien dat hij hem van je afneemt. En dat je daar hartstikke blij van wordt. Ik tenminste wel toen ik dat ontdekte. En dan ben je gewoon helemaal in een soort van feeststemming. En dan zou je God wel dag en nacht willen prijzen. Dat hou je niet vol natuurlijk. Maar in feite ben je in je hart wel bezig om God dag en nacht te prijzen. Dus elke christen heeft die ervaring wel achter de rug. Dat er bevrijding was. Maar ja, op een gegeven moment dan gaat het leven toch verder. Hè? Je kan niet in de juichstemming, je zou het wel willen, maar het werkt niet. Je blijft niet in de juichstemming, want er gebeuren weer dingen op je werk of thuis of waar dan ook dat je bent, dat het toch wel weer een beetje tegen gaat zitten. Dat mensen je beginnen belachelijk te maken, omdat je christen bent. Ja. Ben jij christen? Oh ja. Oh, dan mag je zeker niks op zondag. Nee. We mogen heel veel. Toch? We mogen zoveel. Als we maar dicht bij God blijven. Mag je alles. Het leven gaat verder. Je mocht komen. Zoals je was. Dat zeggen ze altijd. Hè? Jo, kom maar. Kom maar bij de Heer God. Je mag komen zoals je bent. Maar je kan niet blijven zoals je was. En dat doet ook wel eens zeer om daar vanaf te komen van jouw oude gewoontes. Want het kost moeite, want je moet een nieuw leven gaan opbouwen. Je gaat een nieuwe gewoontes aanleren. En je krijgt veel tegenwerking. Want de vrienden van vroeger, die moeten hier niet meer. Jij bent zo fijner geworden zeker. Ja. Oude gewoontes die je had, dat gaat niet meer lekker. Ik kan nog wel met mijn vrienden naar allerlei feesten en fuiven toe gaan, maar ik vind het helemaal niet leuk meer. Ik vermaak me daar niet in die holle, in dat holle vermaak. Ik vind dat niks. En dan nog wat. Je bent naar de kerk gegaan. En daar werd je hartelijk ontvangen. Het was een warme deken over je heen. En dan zit je daar een half jaar. En dan denk je, Nou heb ik ze nodig en waar zijn al die mensen nou die zo aardig waren tegen me? Ze vallen je tegen. God is goed, maar zijn medewerkers die vallen niet altijd mee. Die nieuwe gewoontes die ik heb aangeleerd om de gemeente op te zoeken elke week en om netjes te leven. Die zijn best moeilijk. Moeilijk om vol te houden. Het is wel eens huilen. Ook al heb je een mooi vooruitzicht. En als je een van de jongeren bent in onze gemeente, dan weet ik dat het makkelijk is dat je meegetrokken wordt. Dat vrienden je zeggen van, joh, ga mee uit, joh. Er is een bepaalde cultuur onder de jongeren. Los van alles. Vol van feesten. Uitgaan. En als je die even niet zint, dan zijn er wel middelen waardoor je weer vrolijk wordt. En als je moe bent van het feesten, dan zijn er wel middelen waardoor je weer helemaal opgepept wordt. En langzamerhand is er een bepaalde verslaving in je leven gekomen. Van je moet feesten, maar je moet er ook die pillen. Want anders hou je het niet vol. En dan op maandag weer naar het werk of naar school. Ja, misschien ook alweer een pilletje voor. De Het kost wel eens tranen om niet met je vroegere vrienden mee te doen. Tranen en moeite. Nog iets waardoor je leven, waar een verandering in je leven is gekomen. Met je vriend of je vriendin wil je misschien op seksueel gebied meer doen dan wat God je voor het huwelijk zou toestaan. Dat is een lastig ding. Het was altijd zo leuk en nou zou je, maar moet je er nou mee stoppen? Dat is moeilijk. Want er eenmaal ingeslagen weg, die ga je niet zo makkelijk terug. Maar als je weet dat God het van je wil, degene die jou uit de ellende gehaald heeft, jou bevrijd heeft en weer opnieuw wil gaan gebruiken, dan maakt het dat wel makkelijker voor je om het oude gewoontes te breken. Maar het blijft een dingetje. En op ethisch gebied, daar worden ons gedachten voorgehouden die wel mooi verpakt zijn. Aanvankelijk lijkt het wel aardig en aantrekkelijk. Maar als je wat verder gaat denken, dan kloppen die gedachten vaak niet. Dating sites, second life advertenties, die laten je geloven dat overspel heel normaal is. Het is het niet. God geeft ons een beeld dat trouw heel normaal is. Normaal, dat is volgens de norm. Hè? Een norm, die halen we bij God. Dus als we ons leven willen inrichten zoals God het wil en dat ook doen, dan leven we normaal. Maar het normaal is tegenwoordig het normaal van de wereld. Maar de dating sites en Second Life, die hebben groot ongelijk. Want het klopt niet wat ze zeggen. Je huwelijk gaat te gronden, dat weet ik zeker. Ik ben er gelukkig nooit bij betrokken geweest, maar ik heb er wel gevolgen van gezien. Van mensen die via internet allerlei dingen deden die niet klopten. Voltooid leven. Mooi idee toch? Als je leven niet meer vervuld is van leuke dingen en je ziet het eigenlijk niet meer zitten, je raakt een beetje depressief en wat is dat nou eigenlijk nog? Het zet mensen aan het denken om hun leven vroegtijdig te stoppen. Het leven wat jou door God gegeven is, gooi je weg. Ik denk niet dat het klopt, dat wil God niet. Er zit wel een les overigens in voor alle anderen, om wat meer naar elkaar om te kijken. Uiteraard is dat voor ons een opdracht. Er zijn klinieken die je afhelpen van het probleem van onbedoelde zwangerschap. Dat is makkelijk. Ja, we moeten op vakantie en nou dit. Zo gaat dat niet. En je wordt wel geholpen om het probleem op te lossen. Moord wordt gelegaliseerd. Dat is niet wat God wil. God is de beschermer van leven. God is de maker van het leven. Al het leven komt uit God. Daar moeten we zuinig mee omgaan. Maar toch, het kost ons vaak moeite om in al dit soort dingen de juiste keuze te maken. Want het wordt zo gemakkelijk gemaakt om besluiten te nemen die tegen Gods wil ingaan. Het is zo naar het idee van de wereld dat we lekker meedrijven op die stroom. Terwijl we eigenlijk die vis zouden moeten zijn die tegen de stroom inzwemt. Maar we laten ons lekker meedrijven als een dode vis op het water. En het wordt christenen ook nog aan de andere kant lastig gemaakt om Gods wil vol te houden. Als jij wil leven volgens God wil, is dat gewoon, nou dan. Dat past niet in de samenleving. Als je het kiezen nou lastig vindt, dat kan ik me best voorstellen. In 2 Korinthe staat, in 2 Korinthe 4 vers 17, de moeilijkheden van dit moment zijn niet erg. En ze duren maar kort. Als je vergelijkt met de heerlijke, eeuwige dingen die we daardoor nog zullen krijgen. Dat maakt alles goed. We kunnen kunnen de moeilijkheden aan. Want zoals de Joden die terugkwamen uit de ballingschap baden van: Heer, vul onze droogstaande beken. De droogstaande beken in de woestijn, die wachten op het moment dat er weer water door gaat stromen. Richt je tot God in de vragen die je hebt en in de moeilijkheden die je meemaakt. Maar als we dan kijken naar die droogstaande beken in de woestijn, die daar liggen. Die liggen daar soms jaren te wachten op water. Het kan soms lang duren voordat er eindelijk water doorheen gaat stromen. Want dan moet er echt ergens een flinke bui regen vallen. Dan komt er weer water doorheen. Maar zo lang zijn ze droog. Geduld is een schone zaak, zeggen we dan. Als je het hebt, ja, dan wel. En onze arbeid in Gods wijngaard levert niet altijd direct iets op. Je denkt dat je bedje gespreid wordt, dat alles maar gelijk vrucht draagt. Nee, dat is niet zo. Ik weet nog, mijn kleine broertje, mijn jongste broertje, die liep altijd als een hondje achter mijn vader aan. Als je mijn vader zag thuis, dan liep mijn jongste broertje erachteraan. En als mijn vader dan op de tuin wat ging doen, dan ging mijn jongste broertje erachteraan. En mijn vader die ging in het voorjaar aardappels poten. En hij nam een bakje met aardappelen, met pootaardappelen, nam die mee naar de tuin. Dat zet hij neer. En hij gaat een geultje maken zo in de grond. En mijn broertje zegt: papa, wat ga je doen? Ja, ik ga aardappels poten. Kijk, dan leg ik die aardappels zo in de grond. Hup, hier eentje, daar eentje. Zo netjes uit elkaar. 50 centimeter geloof ik, weet niet precies, zoiets. Ik heb het ook ooit één keer gedaan. En dan de aardappel ploegde door en dan had je van die mooie ruggen. Maar ja, zegt hij, wat hebben we nou aan die aardappel als je in de grond stopt? Die kunnen we toch beter opeten? Nee, zegt mijn vader. Nee, want die aardappelen die gaan groeien en dan komen weer nieuwe aardappelen aan. En dan hebben we er een heleboel en dan kunnen we volgend jaar weer lekker eten. Ja. Nou, let maar op, zei mijn vader. Dus de volgende dag, mijn broertje rent naar de tuin en gaat kijken. Terug naar zijn vader. Papa, ik zie nog niks. Ja, dat duurt eventjes. Misschien een andere keer. Als hij later nog eens gaat kijken. Nou, toen er helemaal aardappelen aan zaten, had hij lang niet meer gekeken. Maar het is wel de bedoeling dat wij als christenen ook in die verwachting ons werk doen. En zaaien. En verwachten dat er iets komt. We hebben hoop. En hoop in christelijke zin betekent verwachting. Dus wij verwachten dat er iets komt. We hopen op een mooie oogst, maar we verwachten het ook. Zo kun je gaan evangeliseren op de dijk. Heb je wel eens gedaan? Veel wel, hè? Ik ook. En als er niemand tot geloof komt, of tenminste ietsje meer wil weten, dan vond ik dat best lastig om het vol te houden. Om de volgende week nog eens te gaan. Ik was al gauw zat eigenlijk. Ik vond dat niet zoveel. Want je zag geen resultaat op je werk. Ik was een beetje mijn kleine broertje met die aardappelen. En als Felix, waar ben je? Ja, daar. Ja. Als jij een schip oploopt, dan mag je niet verwachten dat tijdens jouw bezoek de hele bemanning ineens tot geloof komt. Dat zou mooi zijn, hè? Ja. Heeft u wel eens meegemaakt? Nee. Daar gaan vaak veel tijd overheen. En als er dan één tot geloof komt, dan ben je hartstikke blij. Dat denk ik tenminste. En Johan, die tijdens de lessen in het businesscentrum in Dakar vertelt over zijn geloofsleven, die zal niet verwachten dat alle toehoorders hem gelijk volgen. Hij hoopt het natuurlijk wel. Maar als in de loop van de tijd eens eentje tot geloof komt, dan vindt hij dat toch geweldig. Want hij ziet vrucht op zijn werk. En Carina, op de taalschool, vertelt ze bijbelverhalen. De cursisten die kunnen zich daarvoor inschrijven om na de lessen nog een keer een les over de Bijbel te horen. En dan vertelt Carina bijbelverhalen in het Engels. Dat is gelijk een oefening. En daar leren ze een heleboel van. En dan vertelt ze een bijbelverhaal en dat moeten ze daarna vertellen. Nou, ze vinden die bijbelverhalen prachtig. Het is om van te smullen. Maar er zijn er niet zo heel veel die tot levend geloof komen. En Ruud, die is er, zover ik weet, nog nooit in geslaagd om zijn hele boekentafel leeg te verkopen. Hij doet altijd wel zijn best, hè? Iedereen is wel eens gevallen voor een boek. Of voor Ruud dan eigenlijk. Maar dat hij helemaal uitverkocht hier wegging en dat hij min of meer in paniek raakte toen het laatste boek de deur uitging, dat heb ik nog niet meegemaakt. En zo werken we allemaal. Toch zeggen die laatste twee versen van de psalm dat we een rijke oogst zullen hebben. Want we lopen dan misschien wel met veel moeite te zaaien. Maar als we de oogst binnenhalen, dan lopen we te juichen met de armen vol graan. Nou, toch wordt dat ons in het vooruitzicht gesteld, een heerlijke oogst. En iets wat je heel fijn vindt, dat lijkt veel meer, hè? Laten we dus nooit stoppen om goed te doen. Want uiteindelijk zullen we daarvan de zegen oogsten. Maar dan moeten we wel doorzetten. Dat zegt Galaten 6 vers 9. Zaaien is afscheid nemen. Afscheid nemen van iets goeds. En dan maar hopen, dat is die christelijke verwachting, dat je er veel voor terugkrijgt. Als een christen sterft en wordt begraven, dat is ook zaaien. Dat zeggen we dan ook vaak op het graf. Het zaad wat gezaaid wordt. Dan mogen we verwachten dat die overledene weer in een nieuw, een heerlijk leven, een eeuwig leven zal opstaan. Afscheid kost tranen, maar in de hoop op een rijke oogst. Want we hebben iemand die ons is voorgegaan. Degene die we dus volgen. Iemand die ons voorgaat, daar gaan wij achteraan. Wij volgen hem. Jezus die is door heel wat moeite heen gegaan. Ik lees in de Bijbel dat hij zo erg zweette dat het als bloed uit zijn lijf kwam. Het kost hem zijn leven. Maar, hij is opgestaan. En hij is naar de hemel gegaan en hij troont nu aan de rechterhand van God. Dat is zijn beloning geweest. Jezus die heeft al tranen gelaten. Maar uiteindelijk, door alle moeite heen, heeft hij een rijke oogst dat hij mag naast zijn vader op de troon. En weet je, die kant gaan wij ook op. Wij komen niet op de troon. We komen wel bij de troon. En hoe heerlijk zal dat zijn? Als we volhouden. Hou vast aan de koers die God voor je uitzet. Betrek hem in je beslissingen van je leven. En je zal er komen. Maar het is een beetje wrang. Voor de mensen die achterblijven. En die daar niks meer van zien. Daarom is het goed om ook nu, in dit leven, al te getuigen van de daden die God voor je doet. Om te laten zien aan de wereld om je heen hoe goed God is. Hoe hij voor je zorgt. Hoe hij je leven vasthoudt in zijn handen. Hoe je op allerlei manieren wel ziek kan worden misschien. Of kwaal onder leden kan krijgen. Dan denk ik zomaar aan Leonie. Dan denk ik aan Basti, dan denk ik aan Ruud, die nu in het ziekenhuis liggen. Heren, dat getuigenis, dat hebben ze. Dat laten ze elke keer weer horen. De mails van iemand die net een been is afgezet. Die allerlei problemen daaromheen nog heeft. Die weer zou moeten leren lopen. Die getuigen van een goede God. En die kunnen mij er ook toe aanzetten om God meer eer te geven. En misschien ook de buitenwacht wel. Die zeggen van, als je nou ondanks al die moeite die je te verduren krijgt, toch nog je vertrouwen op God blijft houden en zo goed over hem kan spreken. Wat is dat dan voor een God? En dan kun je zeggen, ja, de Heer heeft iets geweldigs bij ons gedaan. We zijn er zo blij over. En dat je dan in al die ellende gewoon blij kan zijn. Dat is bijna niet voor te stellen. Voor de buitenwacht. Voor ons als christenen. Wij weten hoe het zit. Wij weten hoe God in ons werkt. Hoe hij ons blijdschap in ons hart geeft. Ondanks alle problemen. We zijn blij. We vieren feest. Omdat we door God zijn bevrijd. We zijn er echter nog niet. Ons leven vraagt doorlopend onze inspanning. Om de juiste keuzes te maken. Zodat we uiteindelijk een rijke oogst zullen binnenhalen. En we zijn niet de enige. Er zijn er ons al een hoop voor gegaan. En je weet het misschien uit je eigen familie, van je vader en moeder of van je opa en oma, hoe ze leefden. Hoe ze in God geloofden. Misschien ook niet, maar denk maar aan degene die wel aan God geloofden. En hoe zij door het leven zijn gegaan. En zo staat er ook in Hebreeën 11 een hele opsomming van mensen die hun vertrouwen op God stelden, maar die uiteindelijk niet zagen waar ze op hoopten in dit leven. Er is dus een grote groep, staat er dan in Hebreeën 12. Er is dus een grote groep van mensen die ons door hun voorbeeld aanmoedigen. Laten we daarom alles uit ons leven wegdoen wat onze omgang met God in de weg staat en alles waarin we God ongehoorzaam zijn. Het is alsof we een hardloopwedstrijd lopen die voor ons is uitgezet. We moeten geduldig tot aan het einde doen wat God van ons vraagt. Daarbij moeten we alleen op Jezus letten, want Hij is onze leider. Hij wijst ons de weg en gaat voor ons uit. Hij is ons voorbeeld in het geloof. Hij verdroeg de dood aan het kruis en alle schande omdat hij wist hoe blij hij daarna zou zijn. En nu zit hij naast God op de troon. Dat is geweldig toch? En dat we hem daar ooit zullen zien zitten. Ik kan het gewoon niet voorstellen, maar je probeert het wel natuurlijk. Om Jezus die zit op de troon naast God en dan zijn heerlijkheid te mogen zien. En jongen, mijn redder. Hij had aandacht voor mij, hij hield voor mij. Daarom heeft hij het allemaal doorstaan en daarom zit hij daar ook nu op de troon. Misschien gaat het nu niet zo goed met je. Ik weet het niet. Misschien liggen er al allerlei dingen in puin in je leven. Die je nog op moet bouwen. En dat had Jeremia ook. Jeremia leefde in de tijd dat het volk in ballingschap werd weggevoerd. Dat Nebukadnezar de stad Jeruzalem innam. Dat alles in het honderd liep daar. Maar hij schrijft ook als een boodschap van God. Ik zal ervoor zorgen, zegt God, dat je weer opgebouwd wordt, Jeruzalem. Je zal weer feest vieren. Je zal muziek maken. En je zal dansen. Morgen dans je weer. Amen.